Het vertellen aan de mensen dat we gingen stoppen is het zwaarste wat ik ooit heb moeten doen.
Welkom bij de podcast over vermogen. Een podcast over financieel, zakelijk en menselijk kapitaal. Mijn naam is Raymond Kamp en vandaag is de gast Sylvia. Zij is tweede generatie van een handelsonderneming met eigen engineering en service. Door het overlijden van haar vader volgde ze hem op en werd ze samen met haar broer en zus eigenaar van een familiebedrijf. Tot vorig jaar. Sylvia, wat wilde jij worden toen je klein was?
Oh, wat is er voorbij gekomen? Manneke, toneelschool, actrice. Toen heb ik een fase gehad, wilde ik straaljagerpiloot of helikopterpiloot worden. Meisje heb ik me ooit een keer aangemeld bij de zeeverkenners. Maar kwam tot ontdekking dat ik als meisje geacht werd aardappels te schillen in het clubhuis. In afwachting van terugkomst van de jongens die het water op waren gegaan. En hotelschool.
Wat is het uiteindelijk geworden?
Uiteindelijk is het dus directeur van de familieonderneming in een hele technische mannenwereld. Maar daar is nog wel wat aan vooraf gegaan. Op de MEAO was er een mentor en die vertelde dat er op de HEAO een nieuwe opleiding gestart zou worden, communicatie. Nou, daar heb ik me voor aangemeld, ben aangenomen. En dat was inderdaad de eerste HEAO communicatiestudie in Eindhoven. Ja, daar na 4 jaar ben ik gaan werken bij adviesbureau Van Luiken. Ik was de eerste vrouwelijke adviseur, communicatieadviesbureau. En meneer Wim van Luiken is mijn absolute mentor geweest. Nummer 2 in mijn leven. Een van zijn uitspraken die hij altijd deed, heeft een hele grote rol gespeeld in mijn leven op bepaalde momenten. En dat is iemands grondhouding. Kijk naar iemands grondhouding. Vrij vertaald, als je een citroen hebt en je perst het uit, krijg je citroensap. Zal nooit sinaasappelsap worden. En omgekeerd. Je kunt technisch heel goed zijn, maar ik heb door hem geleerd wat het is om vingerspitsengevoel te hebben in een bepaald vakgebied. Hij was dat voor communicatievraagstukken, was hij daar, vind ik fenomenaal in, iets ook tot de essentie kunnen verwoorden. Hè?
En dat heb je bij hem geleerd?
Ja.
En hoe pas je dat dan toe?
In denk ik, voorbereidingen, afwegingen, om te kijken welke route te volgen. In die zin beseffen dat sommige dingen kun je wel willen veranderen, maar die zijn niet te veranderen. Dat is de grondhouding van iemand.
Wat is jouw grondhouding zelf?
Dat ik graag inzicht wil hebben, graag wil weten hoe iets zit. En ik hoef niet alles te weten. Ja, niet bang zijn voor de kwaliteit van anderen. Wat ik dan wel graag wil, is dat ik zelf wel de essentie, zodat ik adviezen kan wegen. Hè? Zodat ik weet hoe ik die kan plaatsen.
Laten we een stap maken naar het instapmoment. Jouw vader heeft een bedrijf opgericht. En plotseling overlijdt hij. En dan? Wat komt er op je af?
Ja, een hoop. In die zin dat ben je emotioneel betrokken bij het feit dat je vader, hij overleed plotseling. Maar als hij dan overlijdt, heb je A, de emoties. Maar B, oudste in het gezin, werkend in het bedrijf, tegelijkertijd de volle verantwoordelijkheid voelen dat er nu van alles geregeld moet worden. Wij zijn als kinderen, broer en zus, van jongs af aan opgevoed met continuïteit van de onderneming staat op 1. En niet in het belang van de eigenaar of de toekomstige eigenaar, maar in 1 belang, en dat is van de werknemers.
Waar merk je dat dan aan?
Dat op dat moment dat mijn vader overlijdt thuis, ik met een, na hem een kus gegeven te hebben, naar de telefoon ben gegaan en meteen een aantal key figures, zoals dat heet, gebeld om melding te maken van. Zodat een aantal zaken al in stelling gebracht konden worden om te zorgen dat dat schip kon blijven doorvaren. Mm-hmm. Wij hadden als voordeel de erfgename dat mijn vader bij leven een persoonlijkheid was die goed voorbereid. Ook op verschillende scenario's. Hij had al alles voorbereid voor wat betreft een stak administratie en bestuur. Daarin zaten mensen die hem al kenden lang en dus ook... Het lag allemaal natuurlijk al vast in keurig de statuut aan administratievoorwaarden. Maar je hebt ook nog de geest van de...
Van het bedrijf.
Die kwam meteen in functie. Het voordeel van zo'n stak bestuur vind ik absoluut dat er mensen in zitten die een verbondenheid hebben met de onderneming. Maar tegelijkertijd die emotionele, wel misschien ja, emoties hebben, maar daar neutraler in staan. En eerder het belang van het bedrijf op één kunnen zetten dan mogelijk de aandeelhouders ieder een individuele belang hebben. Wat geen goed of fout is, maar wat een constatering is.
Voelde het als een moedje voor jou om door te blijven gaan?
6 jaar daarvoor had ik een bewuste keuze gemaakt om al voor de bedrijven te gaan werken. Mijn vader had dat zo geregeld dat een externe adviseur mij daarover had benaderd. Want hij zei, als ik het vraag, zegt ze toch nee. Want ik had vanaf jongs af aan geroepen dat ik daar nooit ging werken.
Je ging er nooit werken?
Nee.
En dat was omdat?
Hoewel toen geen familiebedrijf, namelijk een bedrijf dat door mijn vader was opgezet, werkte er wel zijn oudste broer. Toen had je de aparte situatie dat mijn vader als jongste senior werd genoemd en zijn oudere broer junior. Vervolgens zijn schoonzus, een fantastische secretaresse, office manager. Dus dan liep ik het huis uit en dan was ik 1 jaar of 9, even bij mijn tante kijken. Maar ja, die denkt, dat was lekker, zo eentje aan mijn bureau, ik moet werken. Ga jij maar vrachtbrieven op datum leggen, oké. Okay. Ja, en van het een kwam het ander. Ja, maar toch de conclusie gekomen, nee, het is geen type bedrijf waar ik mijn toekomst in zie. En ja. Ging dus mijn eigen weg en kwam in het communicatievak terecht.
Dus via een omweg?
Via een omweg. Ja. En daar wel voor gekozen hebben was ja, toch de binding met het bedrijf. Het leven, wat dat vertegenwoordigde. Het feit dat ik met mijn vader kon samenwerken. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ja. En toen het erop aankwam van... het was eigenlijk geen keuze. Het was een logisch vervolg op. En ik voelde me ook... toch wel schatplichtig. Ik denk dat dat het woord is wat in de loop der jaren wel naar boven is gekomen. Ik werd directeur van de holding na het overlijden van mijn vader. En in die holding zat het familievermogen. Ik voelde me toch wel schatplichtig en verantwoordelijk om te zorgen dat dat voor mijn broer, mijn zus, mijn moeder goed beheerd werd. En dat daar ook toe behoorde niet alleen het beheer van de het vermogensdeel, maar ook de bedrijven. Ja. Dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste drijfveer om... die familiezorg op me te nemen.
Wat vond je nou het moeilijkste van die periode?
Nou, als ik tweeledig. Je eerst krijg je een periode waar je een hoop moet regelen. Mm-hmm. Nou, de werkmaatschappijen hadden hun eigen directeur, dus ik kon in de holding, ik noem het altijd de grote lijnen maar ik merkte al snel dat ik in de verhouding tot mijn broer en zus ineens niet alleen maar een zus was die werkte bij het bedrijf. Mm-hmm. Ik was nu daadwerkelijk degene met de pet op. Ja. Dus het besef groeide ook dat mijn verantwoordelijkheid verder ging dan de bedrijven, maar dat doordat ook de verantwoordelijkheid naar mijn broer en zus toe en mijn moeder vanwege dat familievermogen. En dat iedereen zich op een andere manier even tot het familievermogen verhoudt. Als je de volle verantwoordelijkheid draagt, dat is toch anders. Dat voelt anders.
Waar voel je dat dan aan?
Ja, het zijn allemaal denk ik een beetje bullets die voor mij dan samenhang hebben.
Noem maar eens één. Wat is de belangrijkste bullet?
Geld is geen doel op zich. Geld is een manier of is het resultaat van hoe je in het leven staat.
En hoe pas jij dat dan toe? Als dit zo'n belangrijke les is?
Nee, het draait niet om geld. Geld is niet... Nou, we hebben er verschillende keren al over gehad. fiscalisten die je adviseren van oké, als je nou dat doet, ja, bespaar je zoveel belasting. Ja, als geld een doel op zich is, dan ga je dat doen.
Maar wat is dan belangrijker?
Hoe kom je daartoe? Hoe verhoud je je, bijvoorbeeld, ja, vermogensoverdracht, belasting besparen, kinderen geld schenken, terugleggen, hun allemaal vastleggen, dan zijn ze 18, zijn ze officieel, dan moet het beheer, moet je dan, je gaat je in één keer druk maken, blijkbaar, om met wie gaan ze uit, met wie komen ze thuis, waar blijven ze dan hangen, je gaat hopen dat ze, dat. Ja? Ik ben meer, ik zal het meer kijken naar wat leidt daartoe. Ja, en wat rolt daaruit? Maar dat geld geen doel op zich is, dat heeft ook met het maken dat het appeltje voor de dorst een hele belangrijke was. Geld geeft je de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. De regie, en dan komen de eigen regie, nooit het roer uit handen geven.
Is dat ook een les van je vader?
Ja, absoluut.
Dus bullet nummer 2.
Ja, zeker. Maar ook hoe je eigen regie verkrijgt en behoudt.
Ik kan me heel goed voorstellen hè, dat je in het bedrijf van je vader stapt, maar op een later moment stap je eruit. Dat is dan ergens vorig jaar geweest. Waarom?
Omdat we de continuïteit van de onderneming niet meer konden waarborgen. En om de punten op een rij 1. Een familieonderneming, kleine onderneming, 100% eigen vermogen gefinancierd. Van een generatie meegekregen, wij hebben geen bank nodig. En als het nodig is, zijn we onze eigen bank. Dat heeft met onafhankelijkheid, eigen regie te maken. Niet door anderen verteld worden welke koers je moet uitzetten. Dus dat is de situatie. We zijn ook in de situatie dat we inmiddels een klein bedrijf zijn. Alle andere bedrijven zijn in de loop der tijd verkocht of activiteiten moesten worden gestopt omdat het geen toekomst meer had. Of geen toekomst, maar de markt dusdanig was. Wat ik zei, kijk, de opkomst van eerst Oost-Europa voor de goedkope bouw, om het zo te zeggen, dan Azië. Het verdwijnen daarvan, de maakindustrie uit Nederland, betekent ook dat de rol van de toeleveranciers in die sector verandert. Je ziet ook de opkomst van internet, de mogelijkheid om te vergelijken. Ja? En ook al lever je technische hoogstaande de schaalvergroting in aan klantenzijde ooit, dat is het verhaal wat ik mijn kinderen vertel, als mijn vader naar Zweden moest voor bezoek bij zijn toeleverancier, dan was hij 2 dagen onderweg. En dan was hij een week daar en dan werden alle besprekingen één keer gedaan. En dan kwam hij meestal in 1,5 dag, want dan niet overnachten terug. Ja, en tegenwoordig ze stappen op het vliegtuig, 's ochtends vroeg, vliegen naar Nederland, Brussel dan wel en zijn, hoeven nog maar 1 of 2... multinationals te bezoeken.
En de volgende dag ben je weer thuis.
En de volgende dag ben je weer thuis. Dus die wereld was zo veranderd. Ja. Wij waren een klein bedrijf. Ja. Wij hadden vastgesteld 4 jaar geleden, willen wij de continuïteit van deze onderneming dan waarborgen, zullen we moeten groeien. Autonome groei is niet haalbaar. Ja. De huidige activiteiten optimaliseren, maar dat waren voor 80% service activiteiten, die dan weliswaar over de hele wereld, maar groot punt mensen. Dus daar zat je al weer in een beperking. Tweede element was strategische samenwerking. Die hadden we eind 2019 gevonden. Zag er fantastisch uit. Januari 2020 wordt de letter of intent getekend. Februari weer een bezoek. En in maart zouden we daar het vervolgstap aan geven. Dus concretiseren. Geweldig. Ineens konden we ook 3-4 nieuwe mensen aannemen voor onze serviceactiviteiten. Dus begin maart. Zou er daar een arbeidsovereenkomst getekend voor worden?
Ik voel hem al aankomen.
Je voelt hem al aankomen. Ja. Lockdown.
Ja. En dan?
En dan. Onze mensen konden nergens naartoe. Het was ook al eerder begonnen omdat we het eerst in Azië natuurlijk. China was aan de gang. Vervolgens kwam Noord-Italië waar producenten zaten. Die waren dicht. Kortom, we voelden al dat er zwaar weer opkomst was. Maar goed, die lockdown wereldwijd betekende dat onze mensen nergens meer naartoe konden. Dan kom ik op wat ik geleerd had. En dan is weer zo'n bulletles. adviseurs bewaren in, met een accountant, een andere accountant die gespecialiseerd was in die strategische samenwerking en dergelijke, hadden we al een team om dat proces te begeleiden. Dat zijn allemaal mensen waar we al jaren mee werkten. En op de dag dat ik de opdracht zou ondertekenen voor het boekenonderzoek en noem het allemaal maar op, was het lockdown. Dus ja, ik heb ze gebeld en gezegd, nou laten we maar een crisisteam vormen hoe we dit gaan begeleiden. Ja. Want de uren die wij nu niet verkopen, kunnen wij in dit jaar niet meer
factureren
of inhalen. Ik heb allemaal van het begin af aan, ten aanzien van de coronacrisis, om het zo te noemen, wel het uitgangspunt of gevoel van dit gaat heel lang duren. Langer dan de 3 maanden, zoals de lockdown nu. Getraind in het scenario denken, hebben we ook toen wekelijks allerlei scenario's, zodat we de cijfers er konden inzetten en volgen wat er gebeurde. Nou ja, goed, dan zit je in juni, je weet wat je... Effectief zaten we op 55% omzetverlies. Zouden we dat jaar niet meer kunnen inhalen? Je kunt vervolgens uitrekenen wat is dan het maximum wat je zou kunnen doen. Dan moet het wel ook daadwerkelijk die omzet komen. Ja, versoepelingen werden aangekondigd. We dachten, nou wellicht. Maar in juni was ook al het moment dat we konden vaststellen, als dat niet gebeurt, dan is het vanaf september down the drain.
Ja. Is er één specifiek moment waarop je zegt van ja, dat is nou het moment geweest, ik stop ermee?
Nee, dat is toch... Ik denk dat ieder mens ook al... Zeggen de adviseurs, en je zit met elkaar aan de tafel, die daar misschien net met iets afstand naar kijken en zeggen van ja, dan ligt verandert er, gaat er niks veranderen. Dan is september het turning point, namelijk de hele snelle vlucht naar beneden. Dat is een confrontatie, dat is slikken. Maar tegelijkertijd hoop je toch, heb je ook het scenario liggen, ja, maar als nou in de komende maanden, toch die opdracht nog, en misschien toch nog daar naartoe kunnen
reizen.
Het hoopscenario.
Ja.
Ik denk dat iedereen daar zijn eigen proces in moet doormaken.
Ja.
Wat ik wel heb gedaan, op het moment dat we die vergadering hebben gehad, heb ik wel, en dat echt gezegd, natuurlijk zag ik het zelf ook wel, maar ook daar zie je aan in die maanden daarvoor dat je dat nog niet 1, 2, 3 misschien hardop durft te zeggen, want dan is het waar. Hè?
Ja.
Ik bedoel, het aanvaarden van dat scenario als een reële mogelijkheid, dat is wat anders dan... Dus toen dat eigenlijk voor mezelf het beseffen, ja, daar kan het niet meer omheen. Dat moet ik aanvaarden, dat dat een reële mogelijkheid is... wat er gebeurt, heb ik diezelfde dag navraag gedaan en contact gezocht met een advocaat gespecialiseerd in insolventierecht. Die belde mij keurig terug, aan het einde van de dag. En dat is voor het eerst dat ik hardop uitsprak naar een vreemde, maar misschien is het dan de stem, ik weet het niet, maar een vreemde, dat ik me zorgen maakte over de toekomst van het bedrijf.
Ja.
En toen begon ik te huilen.
Ja.
En we beginnen weer.
Ja. Heb je op dat moment ook nog gedacht aan je vader?
Ja. ...2020... Ja, ...zouden we aan al onze verplichtingen hebben voldaan. Geen schulden.
Zachte landing.
Nou ja, niks te landen. Want we hadden geen cent meer op de... een heel klein beetje nog... ...op de spaarrekening staan. Want ondanks alle steun van de overheid... ...de coronatijd... ...is toch echt wel een ondernemerscrisis... ...en geen werknemerscrisis geweest... Dat gevoel van dat het echt hardop gaat zeggen, raakt heel persoonlijk het persoonlijke gevoel van falen, van succesvol zijn, van ben ik dan degene? En er was absoluut een deadline van begin september, eind september, dat we echte knoop moesten doorhakken. Willen we nog, kunnen we nog doorgaan of niet? Wat er toen ook begon, moet ik aan toevoegen, is dat de marktvoorspellingen ook steeds somberder werden. Na augustus, toen de coronabesmettingen weer overal, de lockdowns weer begonnen, uit de maandochtend. Ja. Ja. Dus ja, dan heb je het moment dat de keuze gemaakt moet worden. Ondanks alle goede steun van alle adviseurs van het stakbestuur. Maar jij bent degene die die beslissingsbevoegdheid heeft. Ja. En toen heb ik voor het eerst in 25 jaar hardop de vraag gesteld. Pap, wat zou jij gedaan hebben?
Ja. Wat zou die gedaan hebben?
Nou, ik hoor natuurlijk het antwoord... Ja, maar ik hoor natuurlijk het antwoord wat ik wil horen. Maar wat ik hoorde was... en dan komt denk ik samengevat op de bullets. A. Nooit het roer uit handen geven.
Eigen regie.
Eigen regie. En zeker niet aan een driekleur van een curator. Ja. Het is ons nooit om geld gegaan. Dus nu ook niet. Het is de manier waarop je in het leven staat. Er is maar één manier om recht te doen aan... Iedereen hè, die betrokken is bij het bedrijf. En dat is het onder eigen regie te doen.
Nou, hoe heb je het nou gedeeld met je broer en je zus? Want je had voor jezelf het besluit genomen. Met pijn in mijn hart moet ik stoppen.
Nou, weet je, wel meegenomen in het proces. Ja, dat, tuurlijk. Niet van, oh ja, by the way.
Nee, dat zou ik begrijpen.
Want maar... we zijn allemaal op onze eigen manier betrokken bij die familieonderneming. Mijn moeder, die nog steeds... hoewel misschien fysiek, hè, haar ouderdom zich uit, maar tussen de oren nog helemaal niks mee.
Heb je toestemming aan je moeder gevraagd?
Nee, maar die was zelf de eerste om te zeggen van als iets niet meer gaat, dan heeft het geen zin voor rekken en trekken, want daar wordt niemand vrolijk van. Maar die zei wel altijd, maar je zorgt wel dat er goed voor de mensen gezorgd wordt. Netjes afhandelen.
Ja, ja.
En ik besefte dat daar de DNA van de familie. Hè, mijn moeder zal zeggen, voor de mensen goed gezorgd. We hebben zakelijk gezien klanten die net zo lang teruggaan als het bedrijf. Ook tegen generaties verder. Maar de verbondenheid die we voelden, dat maakte dat we, koste wat het kost, die eigen regie mogelijk wilden maken.
Als je nu terugkijkt, hè, waar ben je nou het meeste trots op?
Dat wij succesvol de onderneming hebben beëindigd. En die term mun succesvol en beëindigen, toen dat eerst voor het eerst door mijn hoofd schoot, was omdat ik een uitnodiging kreeg om naar een bijeenkomst te komen om succesvol mijn onderneming te verkopen.
Mm-hmm.
Waarom hebben wij geen leergangen bij Nijrode familiebedrijf,
business scholen.
Over het succesvol beëindigen van ondernemingen.
Waarom denk je dat dat is?
Omdat het toch wel heel lastig is om die realiteit onder ogen te zien. Dat dat ook een van de opties zou kunnen zijn. Het zijn confrontaties met de persoonlijke. Hè? Hoe verhoud je je daartoe?
Ja.
Terwijl het inzicht dat ik heb gekregen door de afgelopen periode met name. Hè, als sluitstuk van het leiden van het familiebedrijf, wat na 66 jaar besluit zelf te stoppen. Die eigen regie kun je behouden als je het meeneemt vanaf het begin. Dus het is niet zozeer dat je misschien in die opleiding of in die trainingen of in de gedachte zegt van nou, we moeten een kant-en-klaar draaiboek. Nee, neem het als een scenario mee. Het what if. Ik denk voor ons persoonlijk, terugkijkend, doordat wij op dat moment in het najaar 2020 hebben besloten om de bedrijfsactiviteit te gaan beëindigen, we tijd hebben gecreëerd. We hebben, en dat hebben kunnen doen doordat we voldoende financieel werden ondersteund door de holding om dat mogelijk te maken, zodat we alle medewerkers... De opzegtermijn en de transitievergoeding konden geven. We konden met onze klanten in gesprek over hoe kunnen we de verplichtingen die we naar jullie hebben overdragen in gesprek met producenten. We konden daardoor ook tijd creëren om de activa goed te verkopen. We hoefden niet op het eerste beste bod in te gaan. Ik kan wel zeggen dat het vertellen aan de mensen dat we gingen stoppen, moesten stoppen, is het zwaarste wat ik ooit heb moeten doen. Het volle besef, ja, dat je de wereld van die mensen omver gooit. Ja, er werkten mensen natuurlijk al, natuurlijk, ja, voor mij was het natuurlijk, maar toch met dienstverbanden van heel lange tijd. Medewerker, service, monteur, die was 16, kwam bij ons snuffelstage en is nooit meer weggegaan. Had nooit ergens anders gewerkt. Dat gevoel dat ik hun leven, ja, van het een op het andere moment om moest gooien. Ja, dat voel je. Al je vezels. Ja. Al je vezels. Ja. Het was voor mij ook heel moeilijk om in de weken daarna, maanden daarna, op het bedrijf te komen. Mijn man werkt ook in het bedrijf. En die is degene geweest die dagelijks, hè, de dagelijkse leiding en afhandeling. En als mensen vertrokken en dan heb ik ze allemaal laten weten, het spijt me. Maar als ik nu kom, er kwam zo'n emotie bij mij uit. Ja. Daar hebben jullie niks aan. Wat we wel gedaan hebben, is in september vorig jaar, met een hele grote groep medewerkers die een enorm verschil voor het bedrijf hebben gemaakt, waarom bepaalde, hebben een barbecue op het bedrijf gehad.
Je hebt het nog gemarkeerd en een dank uitgesproken.
Zeker, en misschien ook een aantal persoonlijke elementen toegevoegd die in de maanden daarvoor onderbelicht moesten blijven.
Om te overleven.
Maar had ik het anders gedaan? Nee. En ik had het misschien ook niet anders willen doen, want ik ben echt, al onze mensen hebben een nieuwe baan gevonden. We hebben het bedrijfspand aan een fantastische partij die met zoveel respect voor. Als het voor jou goed voelt, maar dan moet je natuurlijk goed weten wat goed voelt voor jou, ja, in essentie. En dat klinkt heel makkelijk. Dan is het voor de omgeving goed. Dan handel je vanuit je. Je hoort er allerlei woorden voor, je gut feeling, je onderbuikgevoel. Maar. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste les is. En dat het heeft mij in ieder geval geleerd om veel meer open te staan. Voor niet alles helemaal dicht te plannen. Helemaal dicht te timmeren. Hè, in veel meer ruimte te laten om voeling te houden met de omgeving. En vooral met ook je eigen, hoe je er zelf in staat.
Prachtig einde. Dankjewel, Sylvia.
Graag gedaan.
U luisterde naar de podcast over vermogen. Kijk voor alle afleveringen op www.widato.nl.